Gemeente, om met de deur in huis te vallen, om met de deur in de kerk te vallen, met de deur die Jezus Christus zelf is, dan de kerk vallen. Nou ja, ik wil dit vragen. Waarom dienen wij God? Ja, dat is ook een vraag. Ik denk dat u zich van rekenschap geeft dat het nog behoorlijk moeilijk zal zijn om daar een direct antwoord op te weten. Je bent van jongs af opgegroeid in de kerk. Nou ja, daarom eigenlijk. Daarom ben ik nu ook vanmorgen in de kerk en dan vanavond wel. Ja, waarom dien je God? Dat er eigenlijk bij hoort, min of meer. Het behoort tot de sociale kringen waarin je je bevindt. Het is een item wat je op het lijf geschreven staat, tuurlijk, gedoopt en zo. Ja, u hoort wel dat deze vraagstelling om dit antwoord niet verlegen is. Mijn vraag in het begin eigenlijk, ja, toch een dieper antwoord wil oproepen. En u bent al volop bezig aan het denken, dat zie ik. Toch wel. Waarom dienen wij God? Ja. Ja, omdat je, ja, nou goed, omdat je niet zonder God kan. En al helemaal niet kun je zonder God sterven, zeggen we dan toch? Dus ja, eigenlijk hoort God er toch wel bij. Min of meer. Als een artikel wat je niet missen kan. Het behoort bij de gang van zaken, geloven in God, dienen van God, ja. Dienen van God. Ja, je doet natuurlijk zoveel mogelijk je best om de geboden van God te onderhouden en voor God te leven. Nou, dan komen we wel een stapje verder. Voor God te leven, zei u. Wat is dat dan? Ja, wat is dat dan? Ja, met de Heer God leven. Hoort u het zoeken naar een antwoord? Ik zie bijna een vogeltje fladderen tegen de tralies van zijn kooi. Ja. Waarom dienen wij God? Nou, ik denk dat het nog niet zo gemakkelijk zal zijn om daar een antwoord op te geven. En misschien wordt het wel heel erg onmogelijk voor u om daar een antwoord op te geven, als u nou goed gaat meedoen zo langs de hand. Want we hebben het wel straks over Simon de Tovenaar. En er wordt wat getoverd in de kerk. Zo zeg. Bij het leven. Dus daar gaat het heen, hè? Dat begrijp je nou wel. Waarom dienen wij God? Mag ik daar een andere vraag tegenover stellen, die misschien de eerste vraag wat duidelijk maakt. Dienen wij van nature niet onszelf? Dienen wij van nature niet altijd onszelf? Om u te dienen. Maar ja, dat moet je wel verstaan, zoals het eerste trouwens. Draait niet alles eigenlijk om onszelf? Vanaf het begin van ons leven tot en met het einde. Hoe je het ook wendt of keert, het draait om mij. Ja, dat zeg je natuurlijk niet zo glashard. Dat staat niet netjes. Ja, je durft ook niet zo goed dat te zeggen. Want het komt wel hard dan natuurlijk, hè. Als je het zo zou moeten zeggen. Dienen wij van nature niet onszelf? Is dat niet gewoon de realiteit van het leven? Alle vrome smoesjes ten spijt. En door alle flauwekul heen gekeken. Draait het niet om mijzelf? Ja, ik wijs ook naar mezelf, hoor. Nou. In Samaria preekte Filippus. Hij predikte hun Christus, zegt vers 5. Een diaken. Kan dat ook, dat een diaken preekt? Als hij dat niet doet, is hij het niet. Met trouwstrekken woorden, weet u wel. Maar in ieder geval, het valt wel op dat een diaken hier vaart aan het preken is. Hij preekt hun Christus. En de scharen hielden zich eendrachtig aan hetgeen van Filippus gezegd werd. Omdat ze hoorden en zagen de tekenen die hij deed. Ook dat nog, het ging samen met tekenen. Zo'n beetje zoals Jezus die deed, weet u wel, lang geleden. Hij volgt helemaal het spoor van Christus, ook wat dat betreft. Niet zowel een beetje preken. Drie kwartier of een half uur, amen. Nee, het ging met tekenen. Er gebeurden wonderlijke dingen. God betuigde dat hij in dat woord was. Dat hij met dit woord van Filippus was. En de mensen zagen dat. En eendrachtig hielden ze zich aan het woord van de prediker, diaken Filippus. Het lijkt wel een Engelsman. Deacon, die preekt ook. Maar goed. Eendrachtig voelen ze zich door het woord van de prediker diaken Filippus aangesproken. Overtuigend. Zijn woord vond bijval in de goede zin van het woord. Nee, niet vanwege heisa, sensatie, entertainment. Dat kan ook in de kerk, ook in de GB, aangenaam onderhouden. Nee, in de goede zin van het woord. Eendrachtig hielden ze zich aan hetgeen van Filippus gezegd werd. Omdat ze hoorden en zagen de tekenen die hij deed. Nu wonen in deze stad ook een zekere Simon. De tovenaar. Hij had die bijnaam dat hij zo bekend stond. Een man die zich bezighield met wonderen, voorspellingen en bezweringen. Een man die wat kon. Die wat kon wat een ander niet kon. En dan val je op. Hij kon wonderlijke dingen doen. Echt wonderen. Voorspellingen. Een soort profeet. Het kwam nog uit ook. Een begaafde man. Ja. Begaafde man. Had duidelijk gaven die ander niet had. En bezweringen. Hij was in staat om de duivel af te remmen. In te perken. Zeg maar. Hield zich bezig, exorcisme, duiveluitwerping, zo gezegd. Die man kon wat. Ja, hij kon er wat van. Hij kon er heel wat van. Als het ging om de duivelskunsten. Want dat was het. Duivelskunstenarij. Simon de tovenaar. En hij diende de mensen daarmee. Om u te dienen. Hielp ze. Werd geholpen als je van de duivel een beetje afgeholpen wordt. En als je weet hoe het gaan ze in je leven. Laat ze je hand kijken. Ja, je moet hier mee rekening houden, je moet daar mee rekening houden. Want dat, zo gaat het worden in je leven. Hielp de mensen. Hij diende de mensen van Samaria in de dienst van de duivel. Kan dat ook? Blijkbaar. En hij diende zijn stadgenoten in de dienst van de duivel ten dienste van zichzelf. Maar moet niet gekker worden. Dat kan ook niet. Je naaste van dienst zijn. En de dienst van de duivel. Ten dienste van jezelf. Om er zelf beter van te worden. Hoe dan ook. Enge man. Ja, knap eng. Behoorlijk eng. Een tovenaar. Simon de tovenaar. Zo kenden ze hem. En door heel zijn optreden was hij een leidinggevend figuur. Een soort demagoog. Een volksmenner. Die een mens op zijn hand had. Maar in feite wees hij voortdurend naar zichzelf. Dat staat ook zo in de Bijbel. In vers 9. Zeggende van zichzelf dat hij wat groots was. Goeiedag zeg. Dat zou hij niet even zeggen. Daar zijn we bescheiden voor. Veel te bescheiden voor. Maar hij zei dat gewoon van zichzelf. Zeggende van zichzelf dat hij wat groots was. Nou, dan ben je klaar. Ja, dan ben je echt helemaal klaar met zo iemand. Overtuigd van zichzelf. Iets groots. Waarschijnlijk betekent dat dat hij gedacht heeft dat hij een Messias-figuur was. Want ook in Samaria verwachtte men een Messias. Daar gaan we niet verder op in. Ja, diverse verspreide Messias-verwachtingen. En ook Samaria, wat zich wat anders ontwikkeld had dan Jeruzalem, had zo zijn eigen verwachtingen ten aanzien van de Messias. En hoogstwaarschijnlijk heeft deze Simon van zichzelf gedacht dat hij de Messias was. Of een Messias. Maar op een duivelse wijze diende Simon zichzelf. Had hij dat in de gaten? Waarschijnlijk niet. Want als je kan toveren, dan ben je zelf eerst betoverd. Eigenlijk, gemeente, is het weerzinwekkend, het plaatje van deze man. Zoals het altijd weerzinwekkend is als mensen zo op zichzelf heen lopen te springen en te draaien. Keiharde egoïsten. Zonder dat ze het zelf weten. Dat is het ergste. Maar het kan ook anders. Eerst had Simon de tovenaar, keihard zijn egoïsme gedemonstreerd, maar nu gaat het echt op een andere toer. Het kan blijkbaar op een nette manier, op een godsdienstige manier, je egoïsme de vrije loop laten. Simon ziet de tekenen en grote krachten die Philippus doet. Onder tekenen moet u verstaan genezingen en grote krachten, duiveluitwerpingen. En Simon vindt dat prachtig. Hij is niet jaloers. Jaloezie de métier. beroepsjaloersheid. Nee, ik vind het prachtig. En Simon geloofde ook zelf. Kijk, nou zijn we er. Ja, zo gaat het met de evangelie, nietwaar? Ook tovenaars worden bekeerd. Als dat niet waar was, dan kon je geen evangelisatie bedrijven. Ook tovenaars worden bekeerd. En Simon geloofde ook zelf. En dat niet zomaar een beetje, hij wordt ook gedoopt. Dat is meer gebeurd ook in de Maranatha-kerk. Hè? Tot geloof gekomen. Gedoopt. En moet ik erbij zeggen van sommigen, waar zijn ze nu? Laat dat maar even. In ieder geval, zo gaat wel de goede kant op, niet waar, met Simon de tovenaar. Hij gelooft ook zelf, en geloofd hebbend wordt hij gedoopt. We hebben toch al God die wonderen doet, vindt u niet? Ja, daar hebt u gelijk in. Althans, als je het zo ziet, dan zeg je, nou, dat kan slechter, niet waar? En gedoopt zijnde bleef hij gedurig bij Filippus. Goeie vriend van Filippus geworden. Is niet van hem weg te slaan. Bleef hij gedurig bij Filippus. Het is maar die in één dag vlieg. Zo eventjes. Bleef hij gedurig bij Filippus. Nou, dat ziet er goed uit, vindt u niet? We hebben nog God die wonderen. Dat tovert niet, maar doet wel wonderen. Bekeert een tovenaar. Dat is niet niks. En ja, dan wordt het allemaal nog een beetje aantrekkelijker voor Simon de tovenaar. Wat apostelen horen, dat er in Samaria grote dingen gebeurd zijn. Dat in Samaria de mensen het woord van God aangenomen hebben. En dan komen de apostelen naar Samaria. En ze zonden Petrus en Johannes. Nou komen de apostelen erbij. Naast de diaken Filippus, let wel. En vanaf dat moment dat de apostelen, Johannes en Petrus, geëerd zijn, komt ook de Pinkstergeest over Samaria. Heel merkwaardig. Want ze gaan nu de mensen de handen opleggen. En door de oplegging van de handen ontvangen ze Samaria de Heilige Geest. Vers 17. Je zou kunnen zeggen, daarmee wordt de christelijke gemeente geïnstitueerd. Ook niet niks, hè? Het voorbereidend werk van de diaken, prediker, evangelist Filippus. Die kennelijk zegen op zijn werk krijgt. En dan zie je daarna en daarnaast het bevestigend werk van de apostelen. Eerst als zij komen, mag ik het zo samen, eerst onder de volle bediening van woord en geest, de apostelen. Dat vraagt een preek apart, maar laat dat maar even. Onder de volle bediening van woord en geest, pas dan komt de Pinkstergeest. In Samaria. Is hij eerst kennelijk voorbereidend aan de gang geweest via de prediking van Filippus, dan komt nu de vervulling met de geest, met de oplegging der handen. En de gemeente, of de mensen in Samaria die geloven, worden nu een gemeente. Geïnstitueerd tot gemeente. De apostelen zijn erbij gekomen. En als Simon dat ziet, dan gaat er bij hem een lichtje brand. Dat is een hele creatieve man. Een inventieve man. Hij ziet allerlei mogelijkheden, vaak voor zijn eigen stil. Gaat een lichtje branden. Het opleggen van de handen. Ja, dat werd ook gebruikt vroeger in zijn eigen praktijken. Dat deed hij eigenlijk zelf ook wel. toen hij mensen genas. En toen die duivelen uitwierp, handen opleggen. Zoals dat toch nog wel gebruikelijk is bij occulte praktijken. Kijkt u een beetje uit in de geformeerde gezindte? In mijn Veenendaalse tijd kende ik een kwakzalver in mijn wijk. Waar de bepaalde dagen van de week zwart voor de mensen zag. Echt zwart. Snap u? Een druppeltje dit. Kruiden dat. Mag ik in uw oog kijken. En het ging als koek. Bij die zwarte massa. Houdt niet voor mogelijk. Kijkt u een beetje uit. Simon herkent dit. Opleggen de handen. Dat deed hij vroeger ook. Strijken. Hand opleggen. Gewichtje doen. Dat wil hij ook wel. En hij bidt de apostelen. Mag ik meedoen? Ook de handen opleggen. En ook mensen de Heilige Geest geven. Ik heb er best iets voor over. Je krijgt geld van mij. We steken samen over. Jullie krijgen van mij geld. En geef mij dan ook die bekwaamheid. Om de oplegging van de handen. Mensen de Heilige Geest te geven. Geef ook mij deze macht. Opdat. Zo wie ik de handen opleg. Bij de Heilige Geest ontvangen. Ja, het gaat er gewoon om dat duivelse praktijken gekerstend worden. Gekerstend. Je kunt de hand opleggen, christianiseren, kerstenen. En dan kun je het gebruiken, de dienst van God. En ik heb er veel voor over. Alsjeblieft, een hele bom geld. Maar Simon denkt dat hier sprake is van een menselijke bekwaamheid. En dat die overdraagbaar is, zelfs te koop is. U hoort wel, gemeente, het gaat Simon nog steeds om zichzelf. Hij komt wel glashelder openbaar in zijn woorden en in zijn daden. Niettegenstaande zijn geloof. Goedemorgen. En niet tegenstaande zijn doop. Goeiedag.
Ja.
Komt openbaar in zijn woorden en in zijn praktijken. Hoe zei u? Niet tegenstaande zijn geloof en zijn doop. Oei. Dat wordt eng.
Ja.
We hebben het ook nog steeds over Sinaar. In ieder geval, Simon heeft er wel een offer voor over, dat wel. Geld. Maar hij is wel bezig gemeend om Gods werk in Samaria te polsen. Want die vals geld dan, ja. Ja, dat was vals geld. Wat het werk van God draait. Om het offer van Golgotha. Het werk van God draait om het offer van Christus. Om het mateloos diepe grote gewichtige offer van Christus. Daarop klikt het werk van God. En als het daar niet om draait, dan springt het erop af. Ja, toch nog eens even naar eigen huis. Waar draait het om in de gemeente? Draait alles om het offer van Christus? Of hebben we onze eigen methodes, bereidvaardigheden, vaardigheden, machines? Om het werk God zoveel mogelijk gestalte willen geven. Ja, het offer van Christus horen we wel van. Maar eigenlijk verwachten we het van onze eigen offerbereidheid. Je moet er wat voor over hebben, nietwaar? Zie zo. Niet alleen je geld natuurlijk. Niet alleen vrijwillige bijdrage, natuurlijk dat ook, vanzelf en zoveel mogelijk, uiteraard. Stel je voor dat je dat niet zou doen, uiteraard. Maar er zijn ook andere bijdragen mogelijk. Offers, je tijd, je bekwaamheid, je gaven, je inzet, methodes. Om het werk van God zoveel mogelijk gestalte te geven. Waar draait het nou eigenlijk om? Wat is de spil van de gemeente, van het gemeente zijn? Laten we zelf antwoord gaan geven voor Gods aangezicht. Wat het zou kunnen zijn dat wij betoverd zijn geworden voor we het weten. Nou, nogal wat. Ja, dat zegt Paulus toch ook tegen de Galatiërs. Wie heeft u betoverd? Het draaide eerst om de genade alleen, sola gratia. Dan moet er van alles bij gaan komen. Je moet dit doen en dat doen en dat doen en dat doen en dat. En we doen, 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 doen. Wie heeft je betoverd? En we offers geven. Niet de offers die ik pleng. Schoon ik ganse nachten ween. Weet u wel? Wie heeft je betoverd? Gewoon op zijn Hollands. Bijna langzamerhand helemaal. Ja, dan kan Paulus kwaad worden als het om de genade gaat. Nou, iets dergelijks ziet u nog hier al gebeuren in de handelingen van de apostelen. Vlak na Pinksteren. Imitatie. Van het werk van de Pinkstergeest. En wel zo dichtbij. En wel van zo dichtbij. Dat je het nauwelijks onderscheiden kunt. Want Simon geloofde ook zelf. En hij werd gedoopt. En er staat niet tussen haakjes bij. Maar dat geloof was niet echt hoor. Dat staat er niet bij. Er staat gewoon en Simon geloofde ook zelf. Werd gedoopt. Wat dacht u gemeente? Maar nu Simon zo openbaar komt. Zijn eigenlijke motivatie manifesteert. Laat zien waar het om gaat. Biedt ze geld aan. Offers. Nu komt Peters in actie. En hij zegt niet, God zegene jou, mijn vriend. Dank je wel. Ik zal het verantwoorden. God zegen. God zegene u en uw gaven. Nee. Hij gaat hem vervloeken. Nou, Ja. Want het gaat nu om Gods werk. Hij gaat hem vervloeken. Uw geld zijn met u ten verderve. Kan niet een beetje minder, nee. Dat kan niet minder. Omdat gij gemeend hebt dat de gave Gods door geld verkregen wordt. Nota bene. Een rechtstreekse vervloeking. Dat is toch geen hoop meer, hoor. Als je onder zo'n vervloeking komt en blijft. Ja, geen wonder, gemeente. Want diezelfde Peter die dat zegt, uw geld zit met u ten verderven, zal later schrijven, evenals in brieven. Niet door goud of zilver, maar door het dierbaar bloed van Christus, verlost uit uw ijdele wandel. En misschien heeft u toch nog gedacht aan die gebeurtenis met Simon de tovenaar in Samaria. Het is bijna een traumatische ervaring voor hem geworden. Je zal zo'n figuur maar tegenkomen in de gemeente. Niet door goud of door zilver. Door het dierbaar bloed van Christus. Verlost. Maar Simon is nog niet klaar, hij gaat verder. En hij zegt tegen Simon, gij hebt geen deel nog lot in dit woord. Nou, dat kan niet bouter. Geen deel nog lot. Dat is een beetje een half citaat uit Deuteronomium. Weet u wel, als de Israëlieten het Kanaan mogen innemen en de Kanieten verdreven hebben, dan mogen ze het land gaan verdelen en dan krijgen de stammen een bepaald grondbezit. Voor deze stam dat grondbezit en die stam krijgt dat grondstuk en die stam krijgt dat stukje grond. Maar er is geen grondbezit bij voor de Levieten. Want hun erfdeel is de Heere zelf, weet u wel. Zij krijgen geen deel en geen lot in Kanaan, want de Heer is hun deel en hun lot. Even heel kort. Nu zegt Petrus dit van Simon de tovenaar. Je lijkt een vreselijk geestelijke man geworden te zijn. Je lijkt wel een leviet geworden te zijn, die God dient in zijn tempel, maar je hebt geen deel en geen lot in Kanaan, maar ook niet in dit woord van het evangelie. Je hebt ook geen deel en lot bij God. Dat is dat. Weer u, zegt Petrus. Ja, het hoort erbij. En dan loopt Simon hard weg. Keihard loopt hij weg. Nee. Nee, hij reageert weer goed, zouden we zeggen. Hij zegt, bid gij voor mij. Bid alsjeblieft voor me. Opdat niets over mij komen van wat gij gezegd hebt. In ieder geval berouw, zou je zeggen. Kan ook slechter. Maar we lezen daarna niets meer van Simon. De kerkvaders geven ons enkele historische feiten. En zeggen, van een waarachtige bekering bij Simon de tovenaar is nooit sprake geweest. Ook later in zijn leven niet. Nou ja, bij deze. Maar gemeente, ondertussen, het houdt ons wel bezig, hoe zit dat dan? Want die woorden hebben nog steeds, hou vast op ons, vat op ons. En Simon geloofde ook zelf. Dan moet u weten dat in het Grieks een werkwoordsvorm gebruikt wordt die het begin van handeling aanduidt, maar niet het einde. Het Grieks heeft werkwoordsvorm in de verleden tijd waar begin en eind besloten zijn. Dat is, laat u maar. Begin en eind komen overeen. In die werkwoordsvorm. Maar hier wordt een werkwoordsvorm gebruikt, genaoristus, waar het begin van een handeling genoemd wordt zonder het einde. Het einde is niet in zicht. Simon is dus gaan geloven, maar heeft niet volhard tot het einde. Een tijdgeloof. Zo gezien wel goed begonnen. Maar niet afgemaakt. Het was voor een tijd. Hier heb je dan een heel extreem voorbeeld van een tijdgeloof. Daarna valt ze af. Kijk, gemeente, Simon verlangde niet naar de Heilige Geest. En verlangde niet naar vernieuwing van zijn hart en van zijn leven. Maar Simon verlangde naar vernieuwing van zijn reputatie, van zijn faam, van zijn stil. Als tovenaar, als man die macht over mensen had. En die macht werd ontnomen door de prediking van Filippus en door de handeling van de apostelen, de handeling van de Heilige Geest. Die macht werd hij opnieuw terugkrijgen. Dan ook, hoe dan ook. Al is het in de naam van Christus. als hij maar aan zichzelf kan blijven. Want alles draait om zichzelf. Wat een enge man is dat. Ja, het is een tovenaar. En hij blijft. Simon verlangt zichzelf te dienen. Nu op een christelijke manier. Niet tegenstaande zijn geloof en zijn doop. Geen deel nog lot in dit evangelie wordt. Gemeente, kan dat ook voor ons gelden? Geloof. En er is nog wat geloof als je de avondmaalstafel ziet. En gedoopt. En toch geen deel of lot in dit woord. Omdat je nooit verlost bent van je ik. Je egoïsme. Omdat het bleef draaien om jezelf. Een christelijk zelf. Godsdienstig zelf. Het ging nooit draaien om Christus en zijn offer. Dit is een diepteboring, daar moet u in meekomen. Want het kan zijn, als u er geen gebruik van maakt, gelovig, dat u met een rat voor de ogen naar de hel gaat. Dit moet kunnen leiden hoor. Pinkster geweest. Niet voor niks. Geef de handelingen der apostelen het imitatiewerk van de geest. Vlakbij het werk van de geest. Onze vaderen noemden dit het nabijkomende werk. Het komt er heel dichtbij. Wat is het niet? Simon bleef. Simon de tovenaar. Ondanks dat hij geloofde en gedoopt werd. Vindt u dit geen ernstig woord, gemeente? En Petrus zegt het er ook bij, want uw hart is niet recht voor God. Dat is het verhaal. Synoniem voor, je hebt geen nieuw hart gekregen. En hij maakt het nog wat duidelijker in vers 23. Want ik zie dat gij zijt in een gans bittere hal en samenknoping der ongerechtigheid. Ik zie. Kun je dat zien? Ja, dat kun je zien soms. Als je dwars in kijkt, ik zie dat gij zijt. Het heel je vrome gezicht en je vrome handelingen. Ik zie dat gij zijt. Dat is pas echt eng, om dat te zien. Kan dat dan samen gaan, gemeente? Ik ben daar voorlopig niet over uit, u wel. Geloven en gedoopt zijn. En een hart dat niet recht is voor God, kan dat samen gaan? Ja. Hier is geen bekering, dat zal. Hier is nooit een omkering gekomen. Heel diep, 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 diep weg. In je hart, hart van je leven. De spil van je leven. Bleef draaien alles om jezelf. Nooit een omkering, nooit een bekering. Lieve gemeente, mag u ernstig waarschuwen. Ik ga naast u zitten. Geloof. Een doop, een avondmaal. En nooit een innerlijke omkering ten diepste. Hoe dienen wij God? Dat is mijn eerste vraag toch. Dienen wij God oprecht? Met een oprecht hart? Zit het hier goed van binnen? Is er waarachtige bekering? Is een wederom geboren zijn geworden van boven? Zodat je diepste zelf, waar God alleen bij kan, omgekeerd wordt naar God. Ik vind het eng vanmorgen, ja. Dat is ook eng. Het is gruwelijk eng. Simon gelooft ook zelf, werd gedood. Maar geen oprecht hart. Geen waarachtige bekering. Geen opnieuw geboren zijn geworden. Kan het zo ver gaan, ja. Je had voor Pinkster en Judas. En je hebt na Pinkster en Simon de tovenaar. En zijn er nog wel een paar. Hoor. Maar lieve gemeente, Handelingen Apostelen. Zijn in feite handelingen van de Heilige Geest. En de handelingen van de Heilige Geest vinden alleen plaats uit het offer van Christus. Alleen daarin krijgen we deel en lot in God. Als wij verlost van onszelf des Heren gaan worden uit genade. Wil u het dus meenemen? Dan gaat het ten diepste om het dienen van God. Als een dienen om God zelf. En dan moet je meekomen, anders blijf je achter. Om God zelf. Waarom dienen wij God? Om er beter van te worden. Om genezen te worden. Het laatste, het meest extreme, om in de hemel te komen. Of om God zelf. Al was er geen hemel ter beloning. Om God zelf. Dan is hij mijn deel en zalig slot. Vanuit het offer wat ik niet kon brengen. Wat hij gebracht heeft. Mijn lieve Heer en Heiland, onze Heer Jezus Christus. Dat maakt mijn ziel vrij. Uit louter genade. En dan val ik er buiten met mijn offers. Want ik ben doodsbang voor imitatie. En God zegt, ja dat klopt ook. Je bent een goddeloze. Ook een gatbittere gal en samenknoops de ongerechtigheid. Maar al zodanig wil ik je hebben om Jezus wil. En verklaar je rechtvaardig uit genade om zijn offer, om zijn verdiensten. En dan mag je zo goddeloze, mag je rechtvaardig worden. Je hoeft je stand niet meer op te houden. Blijf verhef je in de stand van de genade om Christus wil. En dat is een vrijheid hoor. Gaat alle imitatie wegvallen, dan komt het echte bij God vandaan. Bekeerd, bekeerd. Door God tot God. Maar u voelt wel hoe enorm ondoorzichtig dit is. Zonder het onthullende, ontdekkende werk van de Geest van Pinksteren. En ten diepste. Bij Simon de Tovenaar gaat ook om het ontdekkend werk van de Heilige Geest. Hij ontdekt hier deze man, maar zonder dat hij zalig gaat worden. kan ook nog, dat kan ook nog. Wegwezen jij, je hoort er niet bij. Met al die vrome praatjes en je vrome handelingen. Uw geld zijn met uw ten verderven. Kijk gemeente. Neem dat nou eens mee naar huis. Dienen van God om God zelf. Zonder er beter van te worden. Zonder bijdrage van de kant van jou, van u. Maar wat God je daartoe gedragen heeft, vanuit het offer van zijn zoon. En je als een goddeloze bent vrijgesproken in het offer van Jezus. En dan ga je zeggen, dat heeft te maken met dat deel en dat lot, weet u wel. Dan ga je zeggen van de andere kant. De snoeren zijn mij lieflijke plaatsen gevallen. Dat maak je niet hoor. Zijn mij lieflijke plaatsen gevallen. Ja, een schone erfenis is mij geworden. Passief. Kijk. Dat is de andere kant. En dan mag je zeggen, juicht vromen om uw lot. Verheugt u steeds in God. Om u te dienen, zegt Christus. En dienst de Heer om Christus wil, leert de geest van Pinksteren.